Eigenlijk is het zo dat de dingen die hier over die zonen van Jacob worden uitgesproken, die zijn heel sumier. En wat de strekking ervan betreft, is het over het algemeen erg twijfelachtig. In ieder geval, wanneer wij ons bezighouden met de letterlijke betekenis van, of de zo letterlijk mogelijke betekenis van de zegeningen die hier worden uitgesproken. Dat is nou eenmaal een probleem. En het andere probleem is natuurlijk dat wij de geschiedenis van deze stammen van Israël, want daar gaat het natuurlijk over, dat we die niet eens na kunnen gaan, niet werkelijk, omdat de geschiedenis van deze stammen al 2500 jaar geleden, althans in de schrift, werd afgebroken. En wat er daarna mee gebeurde, dat weten we eigenlijk niet. Zodat de vraag is of deze profetieën überhaupt een letterlijke toepassing op die stammen hebben. Dat weten wij dus niet, dat is niet te controleren. Misschien achteraf. U moet daarbij bedenken natuurlijk dat heel wat profetie in de Bijbel gegeven werd die op zichzelf volstrekt onduidelijk is, terwijl de betekenis daarvan dikwijls pas achteraf blijkt, of beter, gebleken is. En wij bevinden ons dan in de bevoorrechte positie te leven in, nou ja, in deze dagen, zal ik maar zeggen, waarin al zoveel profetieën in de tijd in vervulling gegaan zijn. Het spreken over de profetie is dan ook een betrekkelijk eenvoudige aangelegenheid. Het neemt niet weg dat het best mogelijk is dat er profetieën zijn die inderdaad reeds vervuld zijn, zonder dat wij dat in de gaten hebben, omdat wij dat nou eenmaal niet controleren kunnen. En zoals het nou eenmaal gaat bij vele van die profetieën, laat ik het anders zeggen, zoals men in de tijd wel eens vastgesteld heeft over de profetieën. Profetieën zijn er niet om de toekomst te kennen, maar de profetieën die zijn er opdat men achteraf zou kunnen controleren dat inderdaad Gods hand aanwezig is geweest in de geschiedenis en in zijn heilsplan. Dat hij die dingen van tevoren wist en dat ze inderdaad volgens zijn raad zich afspelen. In hoeverre dat waar is, dat zou ik niet kunnen zeggen. In elk geval werkt het in vele gevallen natuurlijk wel zo. Er zijn talloze profetieën die, als je ze leest, volstrekt onduidelijk zijn. Maar omdat wij inmiddels de geschiedenis kennen, zijn ze heel duidelijk geworden. We zien precies waar ze op van toepassing zijn enzovoorts. Het kon best eens wezen dat we hier in deze profetie over de zonen of stammen van Israël, dat we daar profetieën hebben waarvan inderdaad de volledige betekenis ons pas zal blijken wanneer de geschiedenis van die stammen weer verder gaat. En dat is dus uiteraard pas in de toekomst. Dat is niet een smoesje van mij hoor, echt niet. Maar zo is het nou eenmaal. Dus er zijn talloze profetieën die precies zo in elkaar zitten, waar niks van te zeggen is en waar pas achteraf van blijkt wat hun werkelijke betekenis is. En voor de meeste profetieën geldt dan dat die dan al vervuld zijn en dat we dus de betekenis kennen. Maar dit zijn kennelijk profetieën waar niet zo geweldig veel mee aan te vangen is. Een ander ding is, en dat hoop ik wel duidelijk gemaakt te hebben tot op heden al, dat de formulering van deze profetieën op een of andere wijze altijd van toepassing blijkt te zijn op onze tegenwoordige bedeling. Op de dagen namelijk van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Los van een eventuele meer letterlijke toepassing, letterlijk op de stammen. Daar hebben we het dus al over gehad. En laatstelijk hebben we gesproken over de uitspraak over Juda, die gedaan zijn hier in vers 8, of vanaf vers 8, waarbij duidelijk moet zijn dat in elk geval gesproken wordt over Juda in verband met het koningschap, want dat staat er in elk geval. In de eerste plaats blijkt dat uit de uitspraak in vers 9, Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich en legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Dan gaat het over een leeuw die de strijd achter zich heeft en die inmiddels rustig gelegen is, die erbij is gaan liggen. Dat is wat leeuwen, zeker mannelijke leeuwen, plegen te doen. Nou goed, daar hoeven we verder niet op in te gaan, maar zo is het nou eenmaal. Maar het zal u toch ook duidelijk zijn dat ook zo'n uitspraak uit Genesis 49 vers 9, dat die pas echt duidelijk wordt wanneer we daarnaast leggen Openbaring, nou wat is het? Openbaring 5 geloof ik, als ik me goed herinner. Ja, Openbaring 5. De visioen met de boekrol, met de zeven zegelen. Waarna vastgesteld wordt dat er niemand waardig gevonden was om dat boek te openen in vers 4. En dan vers 5. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen. Meer staat er niet trouwens. Om het boek te openen en zijn zeven zegelen. Dat is ook voldoende. Maar daar blijkt duidelijk dat er gesproken wordt over de leeuw uit de stam van Juda. En hij wordt genoemd de wortel Davids. En er staat bovendien: hij heeft overwonnen. En die dingen die kun je dus heel gemakkelijk met Genesis 49 in verband brengen. Waarvan Juda staat dat hij is als een leeuw. Die inderdaad de roof en dus de strijd en daarmee ook de overwinning achter zich heeft. Enzovoort. Een uitspraak over Juda. En daarna wordt in vers 10 gesproken van Genesis 49 over een scepter en over een wetgever. Zodat het een verwijzing is naar het koningschap. En het lijkt me duidelijk dat daar hier in Openbaring 5 op teruggekomen wordt. En uit het verband is natuurlijk duidelijk wie het is. Die leeuw uit Juda, dat is namelijk Christus zelf. En dat betekent gewoon dat als in Genesis 49 gesproken wordt over Juda die een leeuwenwelp is, dan mag dat een uitspraak zijn over de stam van Juda wellicht, maar uiteindelijk is het alleen maar een uitspraak over de Heer Jezus zelf. Al was het maar omdat hij de eerstgeborene is, het hoofd van de stam van Juda. Maar de uitspraak over Juda in het algemeen blijkt een uitspraak te zijn over de Jood, de Juda in het bijzonder, namelijk de Heer Jezus Christus, want hij is in werkelijkheid die leeuw, uiteraard. Hij is ook die wetgever uit vers 10, en eigenlijk is hij ook de scepter. Daar komt het op neer. En zo zie je maar, achteraf zijn deze dingen soms duidelijk, maar de betekenis ervan is dus niet dat het een uitspraak is over de stam van Juda als geheel, hoewel het daar min of meer een beetje op toepasbaar is, maar het is een uitspraak over de Heer Jezus Christus in het bijzonder. En daar gaat het maar om. En ook in Openbaring blijkt dat eerst vastgesteld wordt dat er niemand is om de boek met die zeven zegelen te openen. En daarna verschijnt alsnog de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids. Dat is ook een goede trouwens, de wortel Davids. Dat is een verwijzing, denk ik, naar de uitspraak in Jesaja. Is het niet Jesaja 11, vers 1 of zoiets? Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzi. Daar heb je de wortel van David. En daar komt dus inderdaad wat uit voort. Dat is Christus. Trouwens, elders in Jesaja vinden we uitdrukkingen van gelijke strekking. Dat kan niet missen. Maar het is dus inderdaad een uitspraak over de Heer Jezus zelf. Die er eerst niet is, die niet gevonden wordt. Er is niemand waardig. Wordt niemand gevonden om dat boek te openen. En uiteindelijk verschijnt dan toch de Heer Jezus, de Jood bij uitstek. En dat is natuurlijk in overeenstemming met de aard van het boek Openbaring, waarbij eerst sprake is van verborgene dingen. In ieder geval in de voorgaande vier hoofdstukken, of drie hoofdstukken wellicht in Openbaring. En daarna, met name in hoofdstuk 4 en bijzonder in hoofdstuk 5... begint het verslag over hoe dat verborgen koninkrijk openbaar zal worden en hoe de verborgen Christus openbaar wordt. En hoe dus inderdaad deze dagen van de verborgenheden van het koninkrijk zullen beëindigd worden en het geopenbaarde koninkrijk zal aanvangen. En dat brengt ons inderdaad bij onze tegenwoordige bedeling. En ik geloof dat daar deze uitspraak uit Genesis 49 ook inderdaad op slaat. Het is een bijzondere uitspraak over Juda in het algemeen en over dus de Heer Jezus in het bijzonder, dat hij niet zal wijken, dat zij niet zullen wijken, als je spreekt over de Joden. En dat ze in tegendeel, maar dat uit Juda in elk geval de wetgever en dus de koning zou moeten verschijnen. Dat is natuurlijk ook zo. En aan de andere kant betekent het ook dat de stam van Juda, maar dat heb ik vorige keer uitgelegd, dat de stam van Juda inderdaad niet zou verdwijnen op geen enkele wijze, totdat inderdaad de Messias zou gekomen zijn. En de uitspraak zelf is daarmee van toepassing in de eerste plaats op de dagen van het Oude Testament nog, waarbij de stammen Israëls in ballingschap werden weggevoerd, maar waarbij wel degelijk Juda, althans een deel ervan, maar waarbij wel degelijk Juda uit de ballingschap terugkeerde. Uiteraard om de Heer Jezus, om de Messias, de wetgever dus voor te brengen. Aan de andere kant geldt het in de tweede plaats ook in onze dagen, waarbij Israël in de verstrooiing is, maar waarbij wel degelijk de Joden als zodanig, het Joodse volk als zodanig, inderdaad niet geweken is en ook wel degelijk zal blijven bestaan tot aan de komst van de Messias. Daarna trouwens ook, maar dat is natuurlijk niet het onderwerp van deze uitspraken. En dat is van belang genoeg, zo'n uitspraak, omdat het er naar uitziet en naar uitzag dat heel Israël zou verdwijnen onder de heidenen en daar nooit meer uit zal terugkeren. In het verleden al niet, in oud-testamentische tijden was die gedachte er al en in onze bedeling is dat natuurlijk ook zo geweest. Niettemin gebeurt het niet. Want, zoals gezegd, er staat wel, de scepter zal van Juda niet wijken. De vertaling op zich is helemaal niet verkeerd, maar neem die weg dat het ook gewoon vertaald kan worden met de stam van Juda zal niet wijken. Want het is het normale woord voor de stammen van Israël, hè? Dat heb ik al eerder verteld. Zodat de uitspraak dan gewoon betekent, de stam van Juda zal altijd blijven. Zal blijven tot aan de komst van de Messias, in elk geval. Nou, meer valt daar denk ik niet over te zeggen. Oh ja, wat ik vorige keer heb aangehaald en wat ik inmiddels dus wel even goed heb nagekeken, is dat er de uitspraak Silo komt, inderdaad in het Hebreeuwse getalswaarde oplevert van 358. Dat had ik dus toch goed in mijn gedachten. Ik weet niet meer precies wat ik ervan gezegd heb meer, maar dat klopt dus precies. Silo komt, levert een getalswaarde op van 358. Het is dus een wat geheimzinnige, cryptische uitspraak. Want wie of wat is nou Silo? Dat heb ik ook nog geprobeerd na te kijken. Maar dat kun je wel doen, maar dan krijg je 5 verschillende antwoorden. Want er zijn al heel wat theorieën over geopperd wat het is, wat het betekent, het woord. Uiteindelijk komt men er altijd bij terecht met te zeggen, nou ja, het zal wel de aanduiding van de Messias zijn. Maar waarom? Dat is dan niet nooit helemaal duidelijk. Er zijn al verschillende verklaringen voor. Dus het leuke ervan, dat is wat ik altijd het smurf-effect noem. Wat er ook staat, je weet toch wat het betekent. Hè? Maakt niks uit. Totdat de Messias komt. En de Joodse verklaring is ook inderdaad deze. Namelijk dat het betekent totdat de Messias komt. En die verklaring wordt onder andere ontleend hieraan dus. Hè? Aan deze uitspraak Silo komt, die een getalswaarde oplevert van 358. En 358 is de getalswaarde van het woord Messias. Mashiach. Dan wel van de slang. Nagash. En u weet het, hè? De verhoogde slang in elk geval. De verhoogde slang is inderdaad Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Betere verklaringen zijn er niet. Het enige wat men van Silo kan zeggen is dat dat het waarschijnlijk afgeleid is van het woord voor vrede, shalom. Het heeft met vrede te maken. En dan gaat het over de vredevorst. Hoe je het dan echt moet vertalen, nou ja, dat weet men niet, dus men heeft het ook maar niet vertaald. Maar het heeft dus met vrede te maken en daarmee de vredevorst. En een andere verklaring van het woord, die is met ingewikkeld, maar het zou een samentrekking zijn van verschillende Hebreeuwse woorden op kunstmatige wijze. En dat betekent zoveel als totdat hij komt of totdat hij zelf komt. In de strekking van totdat degene komt die nou eenmaal komen moet, zoiets. Kan ik ook niet in het Nederlands zeggen. Maar er verandert niks mee, want iedereen weet wie er komen moet en iedereen weet wie de vrede zal brengen. Namelijk de Messias. Daar gaat het om. En daarmee staat meteen vast dat die Messias inderdaad zou voortkomen uit de stam van Juda. Hoewel er zijn die beweren, dat vind ik altijd leuk, maar dat heb ik ook al eens aangehaald. Hoewel er zijn die beweren dat de Messias zou voortkomen uit de stam van Jozef en dus uit de stam van Efraïm. Dat is ook altijd een hele goeie, want dat is ook waar. Daar hebben we de afgelopen maanden en misschien al wel jaren al uitgebreid besproken. Natuurlijk komt de Messias uit Jozef, want uit Jozef en Efraïm zo komt de gemeente voort en dat is de Messias. Dat is een andere lijn van redeneren. Het heeft ook niks verder met menselijke afstamming zo rechtstreeks te maken, maar niettemin is dat natuurlijk wel zo. Overigens, een letterlijke afstamming van de Messias uit Jozef kan natuurlijk niet. En niet uit de stam van Jozef, omdat we uitspraken over de komst van de Messias vinden later in de schrift. En daar wordt uitdrukkelijk gezegd dat hij zou voortkomen uit David. En die is uit Juda. Dus het blijft toch letterlijk, in elk geval Juda. Maar de gedachte dat het ook uit Jozef zou kunnen, eventueel als alternatief, is natuurlijk een volstrekt bijbelse. En wordt uiteindelijk, dat vind ik altijd het leukste, wordt uiteindelijk nog waargemaakt ook, omdat de Heer Jezus Christus natuurlijk naar de wet de zoon is van ene Jozef. Kan niet missen. Toch een Jozef, al is het dan niet de stam van Jozef. Ja, ik was even aan het kijken naar de andere schriftplaats. Ja, dat is Psalm 168, vers 9. Ik wacht even op de reactie. Het duurde heel lang, moet ik zeggen, voordat er iemand reageerde. Psalm 168, vers 9. Ja, ja. Zoiets. Het is Psalm 108, vers 9. Zowel als Psalm 60, vers 9. Dus dat is Psalm 168, vers 9. Waarin staat, Juda is mijn wetgever. Dan vind je dat begrip wetgever terug. Dat komt heus niet zo vaak voor in de Bijbel. Maar dat betekent dus dat Psalm 108, zowel als Psalm 60, terugwijst naar Genesis 49, vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Heb je hem? Goed. Nou, daar ging het maar even om. Juda is mijn wetgever. Overigens, de uitspraak in Genesis 49 is bijzonder dubbelzinnig. Want u zult misschien zeggen, hoe staat daar nou echt dat de Shiloh, de Messias, voort zal komen uit Juda? En dat staat er echt, want het woord scepter is een stam, dan wel een roede. En nou ja, moet ik dat verder uitleggen eigenlijk? Dan krijg ik een rood hoofd bij als ik het verder moet uitleggen wat het is. Maar dat is het, een stam. Dat heeft rechtstreeks met voortplanting te maken. En daarmee is de tweede zin ook verklaard, want die zegt hetzelfde. En er staat, de scepter zal voor Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. En dat is precies hetzelfde. Het betekent gewoon letterlijk dat inderdaad de Messias daaruit voort zou komen, uit Juda, door Juda verwekt zou worden. Zo letterlijk als je dat maar zeggen kunt. Daar komt nog wat anders bij. En dat is ook typologie, denk ik altijd. Wij lezen namelijk aan het eind van dit hoofdstuk, het laatste vers, vers 33, als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten samen op het bed. Hij legde zijn benen bij elkaar. Waar heb je die? En hij gaf de geest en werd verzameld tot zijn volkeren. Dat is het laatste wat Jacob dus deed. Zijn benen bij elkaar leggen. Nou, de aardigheid is nou, en daar hebben we het ook al eens over gehad, dat Jacob bij gelegenheid, toen hij Israël werd, mank werd, hinkende werd, staat er, aan een van zijn benen. En de betekenis daarvan, die heb ik toen niet besproken, omdat ik die toen niet wist. Maar ik geloof dat ik hem later wel heb aangehaald, en anders dan vertel ik het nu alsnog. De gedachte is gewoon dat de twee benen van Jacob staan voor aan de ene kant de twee stammen, aan de andere kant de 10 stammen van Israël. En op het moment dat Jacob Israël wordt, dan gaat één been buiten bedrijf. Dat wordt mank. Los van een andere betekenis die er nog achter zit. Maar één been raakt buiten bedrijf. Dat is de gedachte. En het ene been wat buiten bedrijf raakt, ook in het verband van het boek Genesis, dacht ik, is duidelijk. Dat is namelijk het been wat staat voor de twee stammen van Israël. Want als Jacob Israël wordt, is dat een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. En toen het nieuwe verbond aanbrak, ja, toen ging het fout met de twee stammen van Israël. Met het Joodse volk dus. Waarna vervolgens gehinkt moest worden, of gelopen moest worden, hoe zeg je zoiets, op het andere been. Dat van de 10 stammen namelijk. En zeg niet dat het ver gezocht is, want we kennen hetzelfde soort verhaal in de profetieën van Bileam. Want zo kwam ik erachter toevallig. Bileam namelijk, die gehuurd was om Israël te zegenen. Nee, gehuurd was om Israël te vloeken. En die in plaats daarvan Doorgaans, staat er letterlijk, doorgaans Israël zegent. En doorgaans wil zeggen almaar door, zonder onderbreking. Kwam niks anders aan de pas. Hij zegende Israël uitsluitend, terwijl hij gehuurd was om Israël te vloeken. En bedenk daarbij dat hij dat deed zonder dat Israël er ook maar iets van merkte, want de hele geschiedenis van Biliam enzovoorts en Balak speelde zich af rondom Israël, rondom het legerkamp van Israël. Ze trokken er zelfs min of meer rondomheen. En elke keer zou vanaf verschillende plaatsen zou Biliam Israël vloeken en in plaats daarvan zegende hij. En op slot liep het dus op niks uit en iedereen ging weer zijns weegs. En Israël merkte er niks van. En dat was op het tijdstip dat Israël zelf gelegerd was in een laatste legerkamp. Waarschijnlijk in Sittim, vlak voordat ze de Jordaan door zouden trekken naar, om het land binnen te gaan. Dat wil zeggen op het punt van het aanbreken van het nieuwe verbond, profetisch gezien. Op dat moment zou Israël gevloekt worden, maar in plaats daarvan kwamen zegeningen. Nou, het hele punt is dat die situatie een uitbeelding is van de situatie in onze bedeling. En bij het aanbreken van het nieuwe verbond, waar inderdaad een vloek kwam over Israël. Dat was de bedoeling. Daarvoor was Biliam gehuurd, zal ik maar zeggen. Er zou een vloek komen over Israël. In de praktijk blijkt echter dat het geen vloek werd, maar een zegening. Nou, dat is in onze dagen actueel, dat wil zeggen, officieel ligt er een vloek over het Joodse volk, over Israël zeggen we dus. Ze hebben gestruikeld, omdat ze vallen, niet opdat ze vallen zouden, maar niettemin zijn ze gestruikeld enzovoorts. De zaligheid is van hen weggenomen en als de zaligheid en bovendien het licht, want zo staat het er ook, van hen weggenomen is, dat betekent er in de praktijk dat ze leven onder een vloek, namelijk in duisternis enzovoorts. Nou, dat is ook zo, terwijl aan de andere kant blijkt, en dat, was ook, dat zien we ook binnen het kader van deze latere hoofdstukken van Genesis, het blijkt aan de andere kant dat de zaligheid en het licht wel degelijk bij Israël terechtgekomen zijn, tot zegen van Israël, maar niet bij de twee zozeer, maar bij de 10 stammen van Israël in het bijzonder. Dat is het verhaal. Is Israël nou gevloekt of niet? Ja, dat hangt er maar vanaf hoe je dat ziet. Officieel is Israël niet gezegend, in de praktijk echter wel. En daar gaat het om. Het zijn twee dingen die natuurlijk lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar officieel ligt er een vloek over Israël. In de praktijk is Israël juist bijzonder gezegend. En daar gaat het om. Dus van het ene been naar het andere overgaan. En waarom haal ik Biliam aan? Nou, heel eenvoudig. Toen Biliam de heer zou ontmoeten, of toen de heer Biliam zou ontmoeten, reed de man op die ezel, die toen nog begon te praten ook. Daar zal ik het niet over hebben. Maar bij gelegenheid week de ezel zodanig uit dat Biliam zijn ene been klem kwam te zitten tussen de ezel en de muur. En de muur is altijd de wet. De hele Bijbel door, de muur is de wet. Eén beenklem. Staat verder niks bij, ook niet of hij later er nog wel op lopen kon. Maar niettemin werd die klem gedrukt. En dat is het verhaal, één been buiten werking, de andere gezond. En dat vind je bij Jacob ook. Bij Jacob, bij Biliam. En later vind je het zelfs nog in Handelingen terug. Waar een Lysias verantwoordelijk is. Dat is een overste over 1000 notenbenen. Het opperhoofd, hoe heet zoiets? De commandant van de legerplaats in Jeruzalem, van de burcht Antonius, die is hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de redding van Paulus uit de handen der Joden. Waarna hij Paulus laat afvoeren naar Caesarea, waar hij dan weliswaar 2 jaar gevangen zit. Maar Lysias verlost Paulus uit de handen van de Joden, anders zou hij omgebracht zijn geworden. Lysias betekent dan ook de verlosser, maar zijn familienaam was Claudius. En Claudius betekent dat hij mank was. Of dat hij stotterde, dat wil ik. Maar goed, daar zullen we het nou niet over hebben. He? Maar Claudius betekent letterlijk mank. Dus Claudius Lysias wordt hij genoemd. De manke verlosser. De verlosser dus, volgens zijn naam althans, op één been. Dat is precies hetzelfde verhaal. Want als Paulus dan vanuit Jeruzalem door die Claudius Lysias naar Caesarea gestuurd wordt, dan is de situatie in Caesarea inderdaad een beeld van hoe de zaligheid terechtkomt, in plaats van bij de 2, bij de 10 stammen van Israël. Kan ik nou verder niet uitleggen, maar dat blijkt dan verder uit de geschiedenis en Handelingen. Het is precies hetzelfde verhaal. Dus het ene manke been, is een beeld van het Joodse volk dat in onze dagen terzijde gesteld is. En het andere goede been, waar dan op gelopen wordt, zal ik maar zeggen, dat is dan een beeld van de 10 stammen. En het punt is dat als Jacob dus een één been mank is, dan spreekt dat over de vloek of het oordeel wat over de 2 stammen komt. Maar aan de andere kant, als hij zijn 2 benen dus bij elkaar legt, betekent dat gewoon dat de 2 en de 10 stammen weer gezond zijn en inderdaad samengevoegd worden tot 1. En dat is het laatste wat Jacob doet. En zo eindigt de geschiedenis van Israël ook met weer de samenvoeging van de 2 en de 10 stammen van Israël. Nou is de vraag, waar komt de Messias uit voort? Uit de 2 of uit de 10? Uit de 2, want hij komt uit Juda. En uit de 10, want hij komt uit Efraïm. En in de praktijk is het zo dat de Messias daartussenin staat. Dat wil zeggen, hij is degene in wie de 2 en de 10 stammen verenigd worden. Nou, als dat nou geen typologie is, weet ik het niet meer. Dat is dus een verklaring van dat de wetgever niet zal wijken van tussen zijn voeten in vers 10. Je hebt aan de ene kant het ene, bij de andere, maar ertussenin verschijnt de Messias. Dat is het verhaal. Nou goed. Niet verder vertellen. Maar zo is het. Nou gaan we weer terug naar 49 vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, dat is dus inderdaad de Messias, en aan dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn, en dat is een uitspraak die je natuurlijk terugvindt in Psalm 2 enzovoort, waar gezegd wordt dat de heidenen door hem onderworpen zullen worden, en dat hij de heidenen zou hoeden met een ijzeren scepter. Heb je het woord weer? Dan wel met een ijzeren roede, afhankelijk van de vertaling en afhankelijk van of het aangehaald wordt uit het Nieuwe of het Oude Testament. Maar de uitspraak aan dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn, is natuurlijk een uitspraak over de Messias zelf, zodat het begrip Silo daarmee voldoende verklaard is. Dan hebben wij vers 11. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen zijner ezelin aan de edelste wijnstok. Dat zijn, hoeveel ezels zijn er nu? Nou, eigenlijk maar 1 hoor. Maar er worden er 2 genoemd, dat is waar. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. Maar de jonge ezel is hetzelfde als het veulen zijner ezelin. Want de jonge ezel is het veulen zijner ezelin. Van wie zijn ezelin? Die van Biliam natuurlijk. Die reed toch op een ezelin, dat weet u toch of niet? Daar hebben we er wel eens over nagedacht. Ik ga het niet uitgebreid bespreken, dus ik noem het alleen maar even zo in de gauwigheid. Een ezelin, die brengt of aan de voorkant of aan de achterkant wat voort. In beide gevallen komt het uit de mond, heet dat, in het Hebreeuws althans. Als het uit de achterkant komt, dan komt er een ezelsveulen uit in de schrift. Puur bij ons. Het mannelijke veulen ener ezelin, het jong ener ezelin, ezelsveulen. En als dan de voorkant uit de mond wat uitkomt, dan begint het beest gewoon te praten. En in beide gevallen gaat het om hetzelfde. Want in beide gevallen komt het uit de mond en dus is het woord wat wordt voortgebracht. Als het beest praat, is dat vanzelfsprekend zo. En u weet hopelijk langzamerhand wat een ezel zegt, hè. Die roept de naam van Jehovah aan, dat is niet anders, hè? Roept de naam de Zeer aan. Ja, inderdaad. Interessant zeg. Het leek er goed op, een jonge ezel dan. Nou goed, dan wordt het woord voortgebracht, maar het kan ook zijn dat een ezelsveulen wordt voortgebracht aan de andere kant, maar dat is net zo goed een uitdrukking van het woord zelf, want of het ezelsveulen wat geboren wordt, is Christus zelf en die is het woord Gods. Want de ezelin is gewoon een uitbeelding van het gelovige overblijfsel. En om de uitdrukking eventueel af te maken, het is het beeld van het gelovige overblijfsel van Israël, ook uit de dagen van de wet. De ezelin die dienstbaar is, het lastdier zal ik maar zeggen onder de wet. En de ezelin heeft nu eenmaal de reputatie, ook in de schrift, om die last niet te willen dragen, om zijn vrijheid te zoeken. Want een van de belangrijkste kenmerken van de ezels in de Bijbel, en het bijzonder van de ezelinnen, want meestal zijn het ezelinnen, is dat zij zoek zijn. Ze zijn of zoek of ze zijn vastgebonden. Eén van twee. Ze zoeken de vrijheid. En die nemen ze ook, of ze staan vastgebonden onder de wet. Dat is de gedachte, maar die twee dingen horen natuurlijk bij elkaar. Zij leven onder de wet, gelovig overblijfsel, maar zij zoeken de vrijheid. Uiteraard zullen ze die ontvangen, de vrijheid op grond van geloof. Maar punt is dat de vrijheid op merkwaardige wijze tot stand komt, namelijk via de geboorte van het jong. Het ezelsveulen, en die is altijd vrij, dat weet u. En zodra het beest verschijnt, dan laat de Heer Jezus hem halen, dat ezelsveulen. Toch? Door twee man. En twee man zijn altijd een beeld van de gemeente, dus dat kan niet missen. En de ezel heeft nog nooit iemand opgereden, is nooit belast geweest. Stond ook niet vast, hoewel in sommige schriftplaatsen de indruk gewekt wordt dat het beest vastgebonden was. Dat was niet zo. Het beest stond vast omdat het emotioneel, of hoe dat maar heten mag, instinctmatig, weet je veel, verbonden is aan de moeder. En de moeder stond vast. En het jong loopt niet weg. Dus in werkelijkheid, concreet gezien, was het toch vrij. Maar de Heer Jezus laat het halen door twee zijner discipelen. Dat is altijd een beeld van de gemeente. Dus dat kan niet missen. En de ezel wordt vervolgens aangekleed met de klederen van de discipelen. Want er staat er. De discipelen deden hun klederen uit en wierpen ze over het ezelsveulen. Zodat het ezel inderdaad de identiteit krijgt van de discipelen. En de discipelen zijn een beeld van de gemeente in het algemeen. En de ezel in de kleding van de discipelen is dus een beeld van de gemeente in het algemeen. En dat klopt precies, want degene die daarna erop gaat zitten en het beest bestuurt en bereidt, is uiteraard de Heer Jezus zelf. En als vervolgens, en nou werk ik weer andersom, terugwerkende kracht in de schrift. Als vervolgens in Zacharia 9 staat dat de koning zal komen, arm en rijdend op een ezel, dan is dat een profetie over de wederkomst van Christus straks in de toekomst op de Olijfberg, Zacharia 14, waar hij zal verschijnen, inderdaad met de gemeente. Want de ezel, het jong ener ezelin, staat er ook uitdrukkelijk bij, dat is gewoon de gemeente. En de ezelin is de moeder van de gemeente, dat wil zeggen, dat is Israël. Waar komt het op neer? Makkelijk, hè? Nou goed. En hier gaat het inderdaad niet over de ezelin, hier gaat het over de jonge ezel, de mannelijke ezel. Dat kun je in het Nederlands niet zien, maar het is inderdaad niet een ezelin, een jonge ezelin, het is een jonge ezel, een mannelijke ezel. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok, dat is heus de gemeente. Ik noemde deze dingen zo in de gauwigheid, maar de hele Bijbel door wordt datzelfde beeld gebruikt. Dus die jonge ezel is de gemeente, die is verbonden aan de wijnstok, waarvan in Johannes 15 staat dat wij als gelovigen, deel uitmaken van de gemeente, inderdaad deel hebben aan de wijnstok. Toch? Wij zijn ranken. Ja, normaal zijn de ranken aan de wijnstok verbonden, hier is de ezel aan de wijnstok vastgebonden. Nou ja, het komt op hetzelfde neer. En het veulen zijn er ezel in, dat is een nadere verklaring van de jonge ezel. Die is gebonden dus, verbonden aan, of gebonden aan, zelfs de edelste wijnstok. En de edelste wijnstok is inderdaad Juda. Ik kan het niet helpen, maar dat staat in Jesaja 5, geloof ik. Als ik me nou niet helemaal vergis. Ja, in Jesaja 5, vers 2. Nou ja, vanaf de tweede helft van vers 1. Mijn beminde heeft een wijngaard op een Karmel, op een vette heuvel, of hoe het maar heten mag. En hij heeft die wijngaard ontruimd en van stenen gezuiverd, de grond bewerkt tussen. Dus wat je daar in dat soort landen het eerst moet doen als je het land wil bebouwen. De stenen eruit halen. Heeft hij ontruimd en van stenen gezuiverd. Hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. Hebben jullie? Verplant met edele wijnstokken. En die heeft in de zelfs midden een toren gebouwd en ook een wijnbak daarin uitgehouden. Hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Jammer dan. Maar dat ging dus verkeerd. En de wijnstok in het algemeen is een beeld van de beloften aan Abraham, de beloften met betrekking tot eeuwig leven. Vandaar dat het leven van het nieuwe verbond, dat immers de vervulling is van de beloften aan Abraham, het leven van het nieuwe verbond wordt vergeleken met de wijn, de vrucht van de wijnstok. Nieuwe verbond, het leven van het nieuwe verbond is het resultaat van de beloften aan Abraham. En als dan het leven van het nieuwe verbond beschouwd wordt als wijn, dan betekent het inderdaad, of bevestigt het, zo moet ik eigenlijk zeggen, bevestigt het inderdaad dat de beloften aan Abraham beschouwd worden als een wijnstok. Waarna overigens de Heer Jezus, die het zaad, enkelvoud zelfs is, van Abraham, van zichzelf zegt, ik ben de ware wijnstok. En dus ook de edelste wijnstok, en dus ook de ware Jood, want Juda is een edele wijnstok. Maar hier staat het ook, want hier staat de wijngaard beplant met edele wijnstokken. En van die wijnstokken staat in vers 7. De wijngaard van de Heer der Heerscharen is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen. Een plant waarin hij zich verlustigt. De edele wijnstok dus, die plant is dat. Maar helaas, dit is een gelijkenis. En die spreekt dus over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En de gedachte is dat in de dagen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen het fout gelopen is met de twee stammen en dus met de stam van Juda. En dus staat er, hij heeft gewacht naar recht, maar ziet het is schurftijd, naar gerechtigheid, maar ziet het is geschreeuw. Het zijn Hebreeuwse woordspelingen die niet te vertalen zijn, dus ik laat ze ook maar zo staan even. Maar het gaat erom dat die wijngaard inderdaad geen vrucht gedragen heeft. Maar op het moment dat vaststond dat deze wijnstokken geen vrucht zouden dragen, zei de Heer Jezus tot zijn discipelen, neemt eet, dit is mijn lichaam, en hij zei over de beker, drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van het nieuwe verbond. En hij zei, ik ben de ware wijnstok. Alles bij dezelfde gelegenheid, hè? In de opperzaal, in de nacht dat hij verraden werd. Ik ben de ware wijnstok. En dus ook de ware Jood. En zelfs de ware wetgever, want er staat wetgever, maar je zou daarbij niet moeten denken aan de wet, namelijk het oude verbond, maar je zou moeten denken aan de wet, namelijk het nieuwe verbond. Dat is wel blijven zo, dat is wat de Messias zou brengen. Die zou niet de wet brengen, die zou het nieuwe verbond brengen. En dat is ook wet, dat is ook onderwijs, zijn ook geboden, of hoe dat maar heten mag. Dus terug naar Genesis 49, vers 11. De jonge ezel, het veulen in de ezelin, is gebonden aan de wijnstok, zelfs aan de edelste wijnstok. Dat moet je dus direct in verband brengen met Christus zelf. En er wordt gesproken over wat uit die ezelin zou voortgebracht worden, maar dat is de gemeente. Die in geestelijke zin, let op, de gemeente die in geestelijke zin afkomstig is uit Juda, die ook ontstond letterlijk uit het gelovig overblijfsel uit Juda, die ook zelfs geestelijk leven ontving uit de Jood bij uitstek, namelijk de Heer Jezus Christus. En daar gaat het hier natuurlijk om. Hetgeen niet wegneemt dat in andere, maar veel meer letterlijke zin, de gemeente voortkomt niet uit Juda, maar uit, meer uit Jozef, hè, uit Efraïm. Maar dat komt straks ook nog wel weer aan de orde. Nou, vervolgens staat er dan in vers 11, hij wast zijn kleed in de wijn. Wijn staat altijd voor de geestelijke dingen, melk staat altijd voor de zienlijke dingen, de aardse dingen. De gedachte is hier dan ook aan, aan het koninkrijk van deze ware Juda, zal ik maar zeggen, van de Heer Jezus Christus. In verband met geestelijke dingen, over de onzienlijke dingen dus, waarvan de wijn in de eerste plaats spreekt. En daarna de zienlijke dingen waarvan de melk spreekt. Meestal staat trouwens melk tegenover vaste spijs, in het Nieuwe Testament. En in het Oude Testament staat melk zelfs tegenover honing. Maar of je een vaste spijs hebt, of wijn, of honing, die drie zijn ook gelijk. Ze staan alle drie voor geestelijke dingen. Nou, dat was het wat over Juda gezegd werd. Ik heb het maar wat vlot gedaan, want als ik alle verwijzingen in de Bijbel zou moeten nagaan, dan komen we er niet door. Maar het zijn er vele. Wat betreft de wijnstok, uiteraard, in de eerste plaats, en ook wat betreft het noemen van de ezel. Maar de gedachte is dus inderdaad dat uit de ezelin van Juda, het veulen zijner ezelin, uit de ezelin van Juda, dat uit het gelovig overblijfsel van het Joodse volk dus, inderdaad de gemeente, namelijk dit ezelsveulen zou voortkomen. En het ezelsveulen is in elk geval de gemeente, maar daarmee eigenlijk ook gewoon de Messias. Hè? Dat is eigenlijk ook de smallere betekenis, Christus zelf. En dat gebeurt dan in onze dagen. Daarna wordt het moeilijk, vanaf vers 13, want wijs mij de Zebuloniërs eens aan, of Zebulonieten, of hoe heette ze. Gaat het ineens over Zebulon. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen, en zijn zijde zal zijn naar Sidon. Nou, wie weet mag het zeggen, Zebulon heeft nooit aan de zee gewoond. Bij de verdeling van het land, later onder Jozua, kreeg het weliswaar een stuk land, maar het lag niet aan de zee. En zeker niet aan de kant van Sidon. Misschien dat het een beetje grensde aan de zee van Tiberias, maar dat is maar een plaatselijk meertje, dus dat zegt niet zoveel. Dat stelt dus helemaal niks voor. Maar in het algemeen is men het erover eens dat deze uitspraak niet vervuld kan zijn, althans niet letterlijk vervuld kan zijn, laten we het zo zeggen, in de dagen dat de stam van Zebulon in Kanaan gewoond heeft. Dus vanaf de dagen van Jozua tot uiterlijk de dagen van de wegvoering van de 10 stammen van Israël in de Assyrische ballingschap. Daar kan het niet op van toepassing zijn en verder weten we dus niet, staat verder niks bij. Niettemin, de stam van Zebulon heeft aan deze uitspraak wel degelijk zijn wapen te danken, het wapenschild, want daarin komt een schip voor. En dat is toch wel erg vreemd voor een volk wat helemaal niet aan de zee gewoond heeft. Maar goed, ik kan het ook niet helpen. De overdrachtelijk is het geen probleem, maar het voorgaande vers had inderdaad ook helemaal niks letterlijks in zich. Dat wil zeggen, hooguit vers 10... Als je zegt, daar staat dat de Messias uit Juda zou geboren worden. Maar dat staat dan toch in betrekkelijk overdrachtelijke termen. En verder zou je vers 10 natuurlijk ook nog zo moeten uitleggen dat het niet alleen gaat over de komst van de Heer Jezus Christus zelf, maar ook over de komst van de gemeente. Want een van de redenen waarom het er zo merkwaardig staat, waarom die term silo daar staat enzovoorts, kortom, waarom niet gewoon de Messias genoemd wordt, is waarschijnlijk toch omdat tegelijkertijd aan de hele gemeente gedacht wordt. En dat zo is, drukt zich natuurlijk uit het volgende vers, want daar gaat het over het ezelsveulen, dat is de hele Bijbel door een uitbeelding van de gemeente. En dus blijft het allemaal overdrachtelijke waarheid met betrekking tot onze bedeling. En als je nou gewoon die lijn volhoudt, want die is in vers 10 en 11 duidelijk genoeg aangegeven, als je nou die lijn volhoudt, dan doe je dat bij Zebulon ook. Want er wordt er gesproken over, althans een deel van Israël, Zebulon, althans een deel van Israël, dat zal wonen aan de haven der zeeën en aan de haven der schepen, zodat het zeevarend is, dan is daar makkelijk genoeg in te herkennen dat het spreekt over hoe de zaligheid, zal ik dan maar zeggen, inderdaad de zee overgegaan is. Dat lijkt me het meest voor de hand liggend. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Maar dan hebben we het inderdaad over de dagen van Handelingen, waarbij de zendingsreizen van Paulus zoveel mogelijk, kijk het maar eens na op de kaart, zoveel mogelijk per schip gingen. De zee over, allerlei havens die ze aandeden, ze worden zelfs opgesomd tot vervelings toe soms. En hoe verder je komt in Handelingen, hoe meer havensteden er genoemd worden. En havens die ze voorbij varen, havens die ze in de verte zien liggen en weet je veel allemaal. Ja. Dat lijkt mij het meest voor de hand te liggen. En dan zou deze uitspraak verband houden met de andere uitspraken waar gezegd wordt dat Israël verstrooid zou worden en inmiddels ook werd tot aan de einden der aarde. en tot aan de kustlanden der zee. Vertaald altijd met, in de Statenvertaling, de eilanden der zee. Nou, die kustlanden zou die havens moeten zoeken. En wat vind je daar? Nou, wellicht Zebulon, maar in het algemeen de stammen van Israël. Moet ik Juda even buiten beschouwing laten. Maar de, wat betreft 10 stammen, dat is inderdaad de gedachte, ja. Verstrooid, weggetrokken, verspreid naar de kustlanden en zelfs verspreid tot over de zeeën. Naar de diverse nieuwe werelden zoals die er allemaal zijn. Nou, dat is het enige wat ik ervan kan maken. En als je letterlijke betekenis zoekt, daar wil ik het dan wel even over hebben. Als je letterlijke betekenis zoekt, dan zou het betekenen dat de stam van Zebulon inderdaad in, maar het blijft zo, in onze dagen, blijft dus op onze dagen van toepassing, in onze dagen wellicht ergens in de ballingschap terechtgekomen is aan de kust van de een of andere zee en een zeevarende natie geworden is. En dat is misschien wel de belangrijkste grond voor de gedachte. Dat de betrekkelijk onbeduidende stam van Zebulon teruggevonden zou moeten worden in het betrekkelijk onbelangrijke land Nederland. Dat heb ik voor het laatst bewaard, maar dat is dan de theorie. Als men de sporen van de stammen van Israël nazoekt, ja, dan doet men dat op verschillende wijzen, maar gewoonlijk zegt men dan Zebulon, dat is Nederland. Zebulon en Issachar. Zou best kunnen. Ik heb trouwens laatst een heel verhaal gelezen. Het zat wat ingewikkeld in elkaar. Ik heb het ook met opzet niet van tevoren nagekeken. Dus dan kan ik het zo even uit de losse pols zeggen. Anders klinkt het allemaal zo serieus. Maar dat de naam van Zebulon, dat daar het begrip woning in zit. En er zit ook het begrip beweging of pomp of machine of iets dergelijks zit daarin. En er is een handige man geweest die heeft uitgevonden, dus meneer Smit, E. Smit, wel te verstaan, die heeft uitgevonden dat daarmee kennelijk een molen wordt aangeduid. Want dat is een woning, daar kun je in wonen. En ook is het een pomp en een machine enzovoorts. Oh, en het begrip water zat er geloof ik ook in. Hoe weet ik niet, gelukkig niet, hoef ik het ook niet. Hoef ik het ook niet te vertellen. Zee, ja, zal wel water zijn. Zal de Zuiderzee wel zijn natuurlijk. De Zuiderzeebulon. En in ieder geval, er waren 3 begrippen geloof ik. En hij kwam in ieder geval bij, dat was een molen. En dat was ons nationale embleem min of meer. He? De man is trouwens van zijn beroep molenaar. Juist! Ik geloof dat je die molen kunt gaan bezichtigen. Ergens in de buurt van Zaandam, geloof ik. Ik weet niet precies waar. Ik ben zijn adres kwijtgeraakt. Maar zeg maar.
Ik las van Nostradamus dat die onschijnbare stam van Issachar komt.
Oh ja, hoe weet hij dat?
Ja,
het zou best kunnen. Het is heel goed mogelijk, ja. Nostradamus. Cosa Nostradamus. Maar vanuit. Ja, het zal wel. Maar dat zijn allemaal heel twijfelachtige zaken. Die zijn niet te bewijzen. En ik vind het persoonlijk erg ver gezocht. Ik zie er veel makkelijker in dat het spreekt over de situatie van Israël en misschien ook van Zebulon, maar wellicht ook de andere stammen, in onze dagen in overdrachtelijke zin. Want dat blijkt uit de uitspraak over Juda. In de uitspraak over Juda staat zelfs niet letterlijk dat daar de Messias uit voort zou komen. Het is wel een van de teksten die er altijd voor wordt aangehaald. En er staat er ook in, maar het staat er niet letterlijk in. Het is allemaal overdrachtelijk. En bovendien, waar het dan gaat om de Messias, blijkt dat het niet alleen gaat om de Messias, maar inderdaad om de Heer Jezus, inclusief de gemeente. Zodat je wel degelijk in onze dagen terecht bent gekomen. En de kenmerken van onze bedeling, ik geloof ook. En vandaar ook het eerstgeboorterecht, dat het pas hier in Genesis 49 geregeld wordt. Niet Ruben enzovoorts. Maar inderdaad Jozef en via Jozef Ephraim. Want het zijn allemaal zaken die te maken hebben met de roeping van de gemeente in onze dagen. En dus lees ik over Zebulon en daar herken ik het eerst in dat inderdaad de zaligheid als zodanig en daarmee ook Israël zelf terechtgekomen is over de zee aan de diverse kustlanden die er maar zijn. En je komt inderdaad terecht primair in West-Europa en Noordwest-Europa eigenlijk. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Waar ik toch niet dieper op inga bij deze gelegenheid. Maar dat is wat erin te herkennen is. En als je er wat letterlijks in wil zien, is dit nog een duidelijke tekst. Maar niettemin kun je er nog niks mee. dan zou Zebulon inderdaad een zeevarend volk zijn. Nou ja, dat zal dan wel. Maar dat zijn de Russen ook, ik bedoel, ja. In de Zwarte Zee, in de Middellandse Zee. Nee, niet dan, ja. Dus ik bedoel, dat zegt allemaal heel weinig. Daarna krijg je Issachar. Is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Ik heb, als we nou toch op die tour zijn, weinig moeite om daar ook Nederland in te herkennen. Huh? Of niet?
Die zitten altijd bij de pakken
neer. Altijd moeilijk. Hè? Nou goed. Ik weet het ook verder niet. Een sterk gebeende ezel. Maar laten we nou eens aannemen dat het dezelfde ezel is als die van vers 11. En dat het dus inderdaad spreekt over de gemeente. Even los van de naam Issachar. Nederliggende, dan heeft hij dus rust. Tussen twee pakken, dan heeft hij een dubbel deel gekregen. Net als Ephraim en Jozef. Net als die twee mannen die ezel moesten vrijmaken, weet u niet. Toen hij de rust zag dat ze goed was en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen. Verklaar dat is logisch. Het beest ligt daar, onder die twee pakken, misschien wel bezweken, maar dat weten we niet zeker, maar ligt rustig neer. Dat deed trouwens die ezel van Biliam ook, hoor. Die ging ook bij gelegenheid liggen. Ja. Nadat hij eerst het ene been van Biliam klem gezet had, de volgende gelegenheid ging hij liggen, inderdaad. En in de wet staat, als je een bezweken ezel van je vijand tegenkomt, dan moet je hem bevrijden, dan moet je die ezel overeind helpen. Is dat in de wet? Bezweken ezel van je vijand. Van welke vijand? Juda natuurlijk, het was toch de vijand van de Heer? Toen. Maar er was wel een bezweken ezel, dat is gelovig overblijfsel. En het werd inderdaad door de Heer overeind geholpen. Nou, als het dezezelfde ezel is, dan is hij in ieder geval gebonden aan de wijnstok. Hij heeft het leven van de wijnstok. Hij heeft ook twee pakken, want hij heeft een dubbele erfenis gekregen enzovoorts. En toen hij de rust zag, toen ineens begon hij te werken. Nou, dat is precies gemeentelijke waarheid. Het is niks verkeerds met dat de gemeente goede werken doet, of dat de gelovige van vandaag goede werken doet. Ook niks verkeerds mee dat de gemeente en dus de gelovigen van vandaag beschouwd worden als dienend onder zijns, dat wil zeggen onderworpen, als dienstknechten, zelfs als slaven van Christus. Maar wij zijn dat pas nadat wij eerst de rust gezien hebben en zijn gaan liggen. Nou, ik hoop niet dat ik dat nou moet uitleggen, want dan moeten we een extra avond aan wijden. Maar dat is de gedachte. Eerst de rust ingaan en daarna pas zijn wij geschikt om inderdaad eventueel lasten te dragen, een kruis te dragen of hoe het allemaal maar heten mag. Schande te dragen zelfs. Maar het komt allemaal mee met die twee pakken, namelijk uitbeelding van het eerstgeboorterecht. En wat het met Issachar te maken heeft, ja, ik weet niet, misschien heeft het ook een letterlijke toepassing ergens op een stam Issachar die ergens leeft in onze dagen, maar ik zou niet weten waar en ik zou niet weten wat er dan de betekenis van is. Ik kan het echt niet zeggen. Is vermoedelijk wel zo, maar ik zou het niet weten. En dan nog even over die schouder. Wat is er op de schouder van de ezel en de ezel is Christus? De heerschappij. Dat was ook Jesaja dus. Ja. De heerschappij is op zijn schouder. Sichem betekent trouwens ook schouder. Sichem hebben we vroeger besproken, omdat het ook een rol speelt in Genesis, is ook een uitbeelding van de gemeente. En ook een van de belangrijke steden van Samaria, denk maar aan de Samaritaanse vrouw enzovoorts. Zij droeg een waterkruidje, maar daarna de heerschappij, daar komt het op neer. Ja. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is tijd voor
de pauze.
En dan komen wij bij dan. Dat is vers 16. Dan zal zijn volk richten. Dat klopt natuurlijk, want dan wordt vertaald met richter. Of rechten, hè. Dan recht, of spreekt recht, of brengt recht. Dan zal zijn volk richten. Dat is dus de verklaring van de naam van dan. Als een der stammen Israëls. En daarna een nadere verklaring. Dan zal een slang zijn aan de weg. Nou, we hebben het al over wat dieren gehad. En de slang hebben we ook al genoemd. Wat is de slang eigenlijk? Oh goed, slaan we dat over. Wat is de weg? De slang is Christus, de weg is ook Christus. Ja, een andere slang, ja zeker wel. Jesaja komt die uitgebreid voor. Soms zelfs met vleugels trouwens. En dan stamt hij af van David, uit het huis van David. De vurige slang. Dan wel de vliegende draak, de vliegende slang. Dat is gewoon Christus. Bijtende paards verzene, dat is moeilijk. Wat is een paard? Ook Christus. Dat zijn rijder achterovervallen, was de rijder. Oh, uiteindelijk wel, ja. In wezen allemaal hetzelfde. Maar weer meer wat gespecificeerd. Dan zal een slang zijn aan de weg, een andere slang nevens het pad. De weg, het pad, spreekt over de voortgang van Gods heilswerk. En het eigenaardig is dat daarbij een speciale weg genoemd wordt. Met name in het Nieuwe Testament. In het Oude trouwens ook, maar dat is te moeilijk om uit te leggen. Maar met name in het Nieuwe Testament. En heel bijzonder in het boek Handelingen. Waar zelfs de gelovigen worden aangeduid als degene die van die weg zijn. Wordt zelfs beschouwd als de naam van een secte. Die kerk of die secte heet De Weg. En je ziet de naam ook nog wel eens op een kerkgebouw staan. Dan heet de kerk zo, De Weg. Dat is een bekend gegeven. De Weg, dat is namelijk de weg Gods. In onze bedeling, dat blijkt een niet al te rechte weg te zijn. Dat wil zeggen, het is een bijzondere weg. Een weg die buiten het Jodendom in elk geval omgaat. Dat is de gedachte. Een weg ook die volgens een andere toelichting loopt via de hemel. De weg namelijk tot in het heiligdom, tot in de hemel zelf. En dat is een omweg uiteraard. Waarbij de weg en de richting van Gods heilswerk dus eerst in de richting gaat van de hemel. Om daarna pas weer terug te keren naar de normale doorgaande aardse route. Dat is eigenlijk de gedachte. Nou goed, over die weg gaat het. En dat daar iets mee aan de hand is, staat er ook. Want de weg gaat of met een omweg, of de weg wordt onderbroken, of het afleggen van de weg wordt onderbroken. En dat heeft uiteraard altijd dezelfde betekenis. En dat vinden we hier terug, want wat hier gebeurt, is dat het paard in de verzenen gebeten wordt. En bij de verzenen van het paard zou je moeten denken aan de verzenen van het zaad der vrouw uit Genesis. Spreekt dus inderdaad over de Heer Jezus. En de verzenen werden inderdaad gebroken of gebeten of vermazzeld, hoe dat maar heten mag, letterlijk aan het kruis. Maar het gaat om meer de overdrachtelijke waarheid altijd. Het gaat erom dat als de verzenen beschadigd worden, dan kan er niet meer gelopen worden. Als het tenminste de verzenen van de voeten zijn. En dat is wat hier natuurlijk aan de hand is. Het paard kan daardoor niet verder, maar het paard spreekt over de openbaring van het koninkrijk van Christus. Dat hangt samen met de ezel uit het voorgaande. Want de ezel spreekt over de Heer en zijn werk in onze dagen. En het paard, dus in de dagen van het verborgen koninkrijk. En het paard spreekt over het geopenbaarde koninkrijk. Je vindt ze trouwens ook in Zacharië naast elkaar. Want in Zacharië 9 vind je het paard. Vind je de ezel, sorry. Uw heiland komt rijdend op een ezel, jong een ezelin. Precies hetzelfde als hier in vers 11. En daarna vind je op dezelfde bladzijde in mijn Bijbel, in Zacharië 10, vind je genoemd het paard zijner majesteit. En dat spreekt uiteraard over de openbaring van het koninkrijk. Als hier de ruiter op dat paard niet verder komt, en dat de rijder zelfs van het paard valt, dan betekent dat het koninkrijk niet, althans voorlopig niet, openbaar wordt. Dat is de gedachte. En dan wat verder daarachter. Dan in de schrift is een uitbeelding, en dat is een moeilijke uitdrukking die nou komt denk ik, maar dan is de uitbeelding van het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. En dat is heel moeilijk om dat uit te leggen. Daar heb ik eens een week over gedaan ooit. Dus dat kan ik nou niet in een paar minuten doen. Maar de gedachte is dat Benjamin altijd een uitbeelding is van het gelovig overblijfsel. Maar meer in het bijzonder het gelovig overblijfsel uit de Joden. En als er anders niks vermeld is, is dat gewoon het gelovig overblijfsel uit Israël. Maar als dan daarnaast ook genoemd wordt, staat Benjamin voor het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk. Benjamin maakt trouwens deel uit van het Joodse volk, hè? De kleinere van de twee stammen immers. Maar dan staat voor het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. En het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen is in elk geval de gemeente. Dat is het gelovig overblijfsel in onze dagen. Dus het gaat hier over de gemeente, die wordt vergeleken met een slang. Dat kan natuurlijk heel goed. De slang is Christus en eventueel dus ook de gemeente, want de gemeente heeft deel aan Christus. Maar vanwege de aanwezigheid van de gemeente wordt het koninkrijk niet openbaar. En komt de rijder op het paard dus inderdaad niet verder. En is blijven steken bij de kruisiging van de Heer Jezus. Het vermorzelen dus van de versen van het paard. Dat betekent gewoon dat via de kruisiging en wat ermee samenhing het koninkrijk niet openbaar wordt. En het wordt ook niet openbaar zolang dan langs de weg is. Kortom, zolang de gemeente geroepen wordt. Dat is het verhaal. En dat wordt trouwens bevestigd vervolgens in vers 18. Want dat had een gemeentelijke uitspraak kunnen zijn. Dat is het natuurlijk ook. Maar je had het zo kunnen lezen in de brieven van Paulus. Of in het bijzonder zelfs in 2 Petrus 3. Waar de Heer de belofte schijnt te vertragen. De belofte van zijn toekomst. Maar waar Petrus zegt, je moet het achten als langmoedigheid Gods. En acht die langmoedigheid onze Here voor zaligheid enzovoorts. Want inderdaad, het koninkrijk komt, wordt voorlopig niet openbaar. De Heer is langmoedig over ons. Niet willen dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3. En in die tussentijd wachten wij dan dus maar. Het had ook Paulus kunnen zijn in Romeinen 8. Wij geloven in wat nog niet gezien worden. Wij hopen op dingen die nog niet gezien worden. Wij verwachten de aanstelling tot zonen. Wij verwachten dus de wederkomst van Christus. En want wij zijn in hopen zalig geworden. Nou, hier staat het. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Als het ooit van toepassing was, dan was het op onze dagen. Onze dagen namelijk, waarin de zaligheid wel bestaat, inmiddels tot stand gekomen is, maar inderdaad niet verschenen is. Dat betekent dat er geen licht op schijnt of licht van schijnt. En dat betekent dus dat het onzienlijk is. Het is dus hetzelfde als uw koninkrijk komen. Dat veronderstelt dat het koninkrijk er is, ergens, al ergens. Hè? En waar het is, nou, in de hemel. En als men bidt dat uw koninkrijk komen, is de bedoeling uiteraard dat Gods wil zou geschieden gelijk in de hemel, want daar is het koninkrijk nu al zo ook op de aarde vervolgens. Hè? Zo hangt dat aan elkaar vast. En in onze dagen is die zaligheid dus wel tot stand gekomen, via de zaligmaker uiteraard. Maar wij wachten op de verschijning daarvan. Nou ja, de rijder is van het paard gevallen. En dus moeten we maar wachten wanneer hij dan komt. Dat is ongeveer de gedachte. En hij spreekt dus over het uitstel van het koninkrijk, althans van de openbaring van het koninkrijk in onze dagen. En wat het met de stam van Dan te maken heeft, letterlijk. Nou, bedenk maar een verklaring dan. Ik zou het niet weten. Ik kan er niks bij bedenken. Overdrachtelijk wel. Ik haal het trouwens ook altijd meteen even aan. Dat de naam van Dan niet genoemd wordt in de opsomming van 12 stammen in Openbaring 7. De 144.000, 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël. En de stammen worden daar opgesomd. En de naam van Dan ontbreekt. Dan is daar de 13e stam dus. Dat is heel aardig. Wat voor letterlijke consequenties dat heeft, weet ik niet. Die kan ik denk ik helemaal niet geven. Maar overdrachtelijk is het heel duidelijk, want er wordt daar in Openbaring gesproken over de openbaring van het koninkrijk via de prediking van de 12x12.000. En als dan de stam van Dan niet genoemd wordt, dan is dat omdat Dan staat voor het gelovige overblijfsel uit de 10 stammen in onze dagen dus. En dat is de gemeente en die is er dan niet. Die is er dan niet. Wordt bijna een cryptogram, zo. Maar goed. Of er ook letterlijk dan de stam van Dan niet zal zijn? Ik denk het wel. Dat moet wel. Want er zouden toch alle 12 stammen, of waren het alle 13, het koninkrijk binnengaan, of niet? Nee, in theorie kun je ook nog zeggen, stel je nou voor dat alle erfgenamen van Dan gelovigen waren. Dan gaan ze mee met de opname van de gemeente, dan heb je ineens geen stam van Dan meer. Dat zou ook een verklaring zijn. Maar daar staat natuurlijk tegenover dat heel Israël geacht wordt verzameld te worden in die dagen. Dus er moet toch een stam van Dan bij zijn. Ja, ik kan er niet anders van maken. Overigens, we hadden het net over Zebulon en Issachar die men hier in Nederland, misschien België enzovoort, zoekt. De stam van Dan zoekt men uiteraard in, daar kan je nooit omheen. In Danmark. Het teken van Dan betekent dat. Dat is dus een slang, het teken van Dan. In Danmark, wat zou de naam nou anders betekenen? Dan wel in Scandinavië. En als je denkt dat het een vrouwtje is, is Scandinavië. Dat is Dina, dat maakt niks uit. Dat is Dan dus, hè. Scandinavië. Of het zo is, dat ligt erg voor de hand natuurlijk. Waar zouden die namen anders vandaan komen? Men weet het niet. Dat is de enige verklaring die ik ken. Dus het zal wel. Maar je herkent daarvan in ieder geval niks in deze uitspraak. Ik blijf erbij. Het belang van deze uitspraken gewoon gelegen is in de gemeentelijke waarheid. Geestelijke dingen met betrekking tot onze bedeling. En dat de namen van die stammen daarmee in verband gebracht worden. En voor zover ze een letterlijke toepassing hebben, zal dat achteraf wel blijken wanneer die stammen weer boven water zijn, denk ik. Nou, aangaande gat. Een bende, maar dat is gat. Gat wordt vertaald met een bende. Een bende zal hem aanvallen, maar hij zal aanvallen in het einde. Hij zal die bende weer aanvallen. Nou, doe er maar wat mee, ik zou het niet weten. Dat betekent dat gat op een of andere wijze bedreigd wordt. Maar in het einde, dat moet dan zijn het einde van de tegenwoordige boze eeuw. Dat moet dan zijn uiteraard de dagen van de wederkomst van Christus. Zal dan zich weer tegen die vijand keren. Maar wat dat mag zijn, ik zou het niet weten. Dat weet ik niet. Dat herken ik zo niet, dus dat weet ik niet. Ik kan er niks van maken. De gedachte die erachter zit, wellicht, maar die zou ik niet met zekerheid kunnen zeggen, is dat met de naam gat, een bende, inderdaad de gemeente als zodanig wordt aangeduid. Hè? De gemeente als bende beschreven wordt. En waarom ook niet? Dat zou heel goed kunnen. Stel dat je oproerkraaiers, stel dat je ongeregeld. Ja, zo kun je de gelovigen best beschrijven hoor. Zo was het ook in de dagen van David, met zijn verzameling, met zijn bende, in de spelonk van Machpela enzovoorts. Ongelovigen en buitenstaanders beschouwen David dan als een struikrover met een hele bende bij zich. Nou ja, ze verdedigden immers, hoe heette die man, de kudde en de herders van Nabal. En nadat ze dat gedaan hadden, bescherming geboden hadden, gingen ze bij Nabal om een vergoeding vragen. Waar heb ik dat meer gehoord? En toen dat niet gebeurde, toen, vooruit. Laat maar. Hè? Maar zo beziet men dat. Maar inderdaad, een bende, het zou heel goed kunnen zijn. Dan betekent het inderdaad dat de gemeente vervolgd wordt. Dat valt niet te ontkennen. Een bende zal hem aanvallen. En andersom, maar hij zal aanvallen in het einde. Dat is inderdaad natuurlijk zo, want als we dan spreken over de dagen van de wederkomst van Christus, dan is de gemeente betrokken in de openbaring van het koninkrijk. Dus allen die dus geloof en gelovigen en daarmee Christus bestrijden, die worden dan bestreden door de gemeente. Dat klopt precies. Wat je je daarbij precies moet voorstellen, weet ik ook niet. Maar niettemin, dat is wel schriftuurlijk. Maar iets anders kan ik er ook niet van maken. Dan vers 20. Van Azer, zijn brood zal vet zijn, want Azer staat voor vet en eventueel voor olie en tegelijk voor vreugde, want dat is hetzelfde woord. En olie en vreugde zijn beide een beeld van het nieuwe verbond. Vreugde, blijdschap. Olie, een beeld van eeuwig leven. En voor feest uiteraard, een lieflijke geur. En het brengt licht. Al dat soort zaken. Dat staat dus sowieso voor het nieuwe verbond. En eventueel voor olijfboom. Olierijke olijfboom. Komt de naam van Azer dan ook in voor. Dus Azer, zijn brood zal vet zijn. Waarom zouden we niet gewoon over de gemeente kunnen spreken? Brood hebben we in elk geval. Is dat het Nieuwe Testament? Hè? Zelfs brood met boter, ja. Maar inderdaad, brood als brood des levens. Johannes 6. Afgezien nog van het brood van het avondmaal en het brood wat voortgebracht wordt door Melchizedek, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Dat kan heel goed. Het zal vet zijn, dat betekent dat het rijk is. Spreekt over zegeningen, spreekt over vreugde. En er staat, hij zal koninklijke lekkernijen, wat het maar wezen mag, voortbrengen. En voedsel is uiteraard leven. En het heet zelfs koninklijk leven hier, wat voortgebracht zal worden door Azer. Ik heb er geen enkele moeite in om daar de gemeente in te herkennen. Maar wat het met de stam van Azer te maken heeft, ik weet het niet. Misschien woont die stam op een plaats waar ze goed eten hebben, met een goede keuken. Misschien zijn het de Fransen, weet je wel, een goede Franse keuken en zo. Of misschien zijn het de Spanjaarden met veel olijfolie, overal door. Tot in het haar aan toe, heb ik begrepen. Ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen. Nou, dan heb je Naftali is een losgelaten. Vrijgelaten. Dat is ook nieuw verbond, toch? Hinde. Een hert. Een hert dat bevrijd is. Een hert dat ontkomen is aan de jacht. Hijgend en wel, inderdaad. Ja, natuurlijk. Ja, dat is toch ook een beeld van het nieuwe verbond. En van het gelovige overblijfsel van Israël uiteindelijk. Dat kan dus ook heel goed de gemeente zijn. En het brengt voort, het geeft schone woorden. Dat moet ook de woorden zijn van genade en de woorden van het nieuwe verbond. Dus dat kan heel goed, dat is een perfecte beschrijving van de gemeente. Alleen bij gebrek aan andere context, kun je er ook niks anders van maken. Nou, de volgende stam levert natuurlijk geen enkel probleem meer op, langzamerhand. Want al vele hoofdstukken lang spreken we over Jozef. Jozef is een vruchtbare tak. Dat zal wel. Hè? Jozef betekent ook iets van samenvoeging en daarmee uitbreiding. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Dat betekent dat hij voldoende water heeft. Elk der takken loopt over de muur. Hoeveel takken heeft hij dan? Ja, minstens twee. Minstens twee. Maar er staat, hij is een tak. Hij is vruchtbare tak. Elk der takken loopt over de muur. Dan heb je er minstens twee. En dat zal ook wel, want de twee takken van Jozef zijn natuurlijk gewoon Efraïm en Manasse. Kan niet missen, hebben we al over gesproken, voorgaande hoofdstuk. Trouwens, als later Mozes zegeningen uitspreekt over de stam Israëls, dan zijn die van gelijke aard als deze hier. Alleen staat er soms heel wat anders in. Dat maakt het nog ingewikkelder. Maar ze zijn van gelijke aard, daar bedoel ik mee dat het ook ziet op de situatie in onze bedeling. Dan wordt Jozef vergeleken met een, laat ik het dan één keer goed zeggen, zonder problemen. Hij wordt vergeleken met een oeros. Een wilde os, vertaald met één hoorn. Maar die wilde os blijkt twee horens te hebben, staat er ook bij. En die twee horens heten Efraïm en Manasse. Heb je hetzelfde. Eén beest, twee horens, Efraïm en Manasse. En aangezien horens staan voor koningen, dan wel koninkrijken, staat het dus gewoon voor de twee van die stammen die rechtstreeks uit Jozef voortkomen, die kennelijk twee verschillende koninkrijken, dan wel gewoon rijken, want dat is het, zouden zijn. En dat is hier natuurlijk ook zo. Twee takken, minstens twee. Elk der takken loopt over de muur, dat is diezelfde muur waar Biliam zijn been tegen gekneusd heeft toen die ezel hem er tegenaan drukte. De muur spreekt namelijk altijd over de wet. Hier lopen de takken over de muur. Je kunt het je aardig voorstellen, neem ik aan. David deed anders. David zei gewoon met mijn God. Spring ik over de muur. Waarom zou je dat nou doen? Ja, hij kon er anders niet uit, denk ik. Dan maar bovenlangs. Zal er geen deur in gezeten hebben. Of de deur stond vol met fariseeën. Dat kan natuurlijk ook. Dan moet je over, langs de bovenkant over het dak de tichelen ruimen. Ga ik wat te snel? Moet je over het dak de tichelen ruimen. En de tichelstenen, de dakpannen. Dat zijn inderdaad een beeld van de wet. En hier is de muur. De muur is altijd een beeld van de wet. En de takken moeten er overheen. Want we moeten uit de wet naar de genade. Daar spreek je het over. Elke takken loopt over de muur. Zodat Efraïm en Manasse rechtstreeks genoemd worden in verband met het nieuwe verbond, dus de genade. En dan staat er, de schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat, maar zijn boog is in stijvigheid gebleven, en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Dat is nogal wat. Het wordt gezegd dus over Jozef. Maar in de praktijk wordt het dus gezegd over Efraïm en Manasse, over wie we natuurlijk in het voorgaande hoofdstuk al gesproken hebben. En toen hebben we dus al ook al aangehaald dat juist de zegeningen over Jozef rechtstreeks te maken hebben. In elk geval met de zegeningen van de gemeente in onze dagen. Daarom werden ze ook apart besproken. De zegeningen van de eerstgeborenen. En wat hier dan staat, is dat die stammen van Jozef, Efraïm en Manasse dus, inderdaad bedreigd werden. Ze hebben hem bitterheid aangedaan en beschoten hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. Een boog staat gewoon voor kracht, hè. De boog is strak gespannen gebleven. Dus Efraïm en Manasse, dan wel Jozef, hebben hun kracht niet verloren. En dan staat er dus nog een keer, de armen zijn er handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. De machtige van Jacob, niet de machtige van Israël, de machtige van Jacob. Zodat je hier dan toch een wat letterlijke toepassing krijgt.